Open kaart heet de rubriek. Een rubriek op basis van 150 vragen in een bak. En de gast die trekt zelf de vragen. De gast is Maan Leo. Zij is schrijfster, heeft een nieuw boek geschreven. De Tussenpersoon gaat over een escortdame en een zakenman die elkaar treffen in een psychologische oorlog op een hotelkamer in Doha, in Qatar. Maan, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Hoe heb je research gepleegd voor dit boek?
Het belangrijkste element in het verhaal, ook in de introductie die je net gaf, was de plaats. Dus dat het zich afspeelt in Doha, in Qatar. En ik was voor het boek eigenlijk op zoek naar de meest absurde plek, of de plek op de wereld waar ik de grootste tegenstellingen kon vinden. En al snel dacht ik, ik geloof dat ik dat ga vinden in Qatar. Dat is hypermodern, maar tegelijkertijd middeleeuws. Daar is het snikheet buiten en heel cool binnen. Niks mag, alles is mogelijk. Dus ik dacht, daar moet ik zijn voor dit verhaal. Een verhaal dat gaat over vervreemding. Leek me wel een geschikte plek, dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik was aanvankelijk van plan om daar alleen heen te gaan. En toen deed ik wat meer onderzoek en toen besefte ik dat ik, geloof ik, als vrouw alleen niet heel gelukkig zou zijn in Doha. Dus ik heb mijn teerbeminde echtgenoot meegesleept. En dat was voor hem een hele saaie reis, want elke derde stap zag ik weer iets wat opgeschreven moest worden. Dus ik ben daar een ruime week geweest. En toen ik terugkwam, had ik het boek.
Een rijk zakenman, succesvol, zit voor zijn werk daar op de bovenste verdieping van een groot hotel in Doha, Qatar. En hij laat een escortmeisje overkomen uit Nederland om hem wat te plezieren in de avonduren. En er ontstaat een spel. En deze vrouw die wordt eigenlijk uit haar rol getrokken.
Ja.
Alles waar ze goed in is, alles waar ze haar trots aan ontleent, dat raakt ze kwijt. En ze wil winnen van deze man, maar het lukt niet.
Ja.
Het lukt niet om hem los te krijgen. En andersom raakt ze wel op allerlei manieren helemaal bezeten door die man.
Ja, uit het lood geslagen wordt ze, ja.
En dat beschrijf je, moet ik zeggen, op een ontzettend spannende manier. Met heel veel seks, heel veel psychologie. En het werd voor mij ontzettend invoelbaar in die onthechte omgeving, waar niemand thuis is, waar je nooit op de juiste plek bent, waar niemand volgens mij op de juiste plek is, waar iemand dan ook nog alles kwijtraakt waar ze zich aan kan vastgrijpen door een mysterieuze man die ze maar niet leert begrijpen.
Ja, en het is grappig dat je zegt dat je het invoelbaar vindt. Want ik weet toen ik, wanneer ik mensen vertel, echt de crue samenvatting, een escort in Qatar, denken veel mensen, een escort? Ik weet niet of ik daar wel mee kan meevoelen. Is toch wel een beetje gek en raar en een beetje viezig. En Qatar, dat is toch ook vreemd? Weet je, zeker nu in de huidige politieke situatie is Qatar echt los komen te staan. Ook wel van de toch iets meer politiek verantwoorde andere Verenigde Arabische Emiraten. Dus mensen denken vaak, dat is een heel raar boek. En het is ook wel een raar boek. Maar ik heb inderdaad heel erg geprobeerd om die gevoelens heel invoelbaar te maken. En ik denk ook dat het belangrijkste drijfveer van Audrey, van de hoofdpersoon, is dat ze gezien wil worden en herkend en gekend wil worden.
En goed zijn, bemind wil worden.
Ze wil bemind worden. Ze wil ook aanbeden worden. Ze gaat daar naartoe met het idee dat ze een soort van Fata Morgana gaat zijn voor deze man. En uiteindelijk is hij de Fata Morgana. Is hij het spookbeeld dat ook telkens weer uit beeld verdwijnt.
En hoe minder die man geeft, hoe harder zij gaat werken.
Ja.
En hoe meer ze aan hem verslingerd raakt en hoe meer stappen hij naar achter doet, hoe meer stappen zij naar voren doet.
Ja. Dit komt voort. Het is grappig dat je dat eruit pikt. Dat was een van de uitgangspunten van het boek. Was dat ik vroeger op de middelbare school altijd verliefd werd tijdens de zomervakantie. Dus gedurende het schooljaar dacht ik bij de meeste jongens en meisjes, dacht ik, die vind ik niet slim genoeg of niet mooi genoeg of niet leuk genoeg. Maar als ik dan vlak voor de zomervakantie een bijzonder moment met iemand had gehad, dan kon ik 6 weken lang smoorverliefd zijn op die persoon. Juist door de afwezigheid. Juist omdat die persoon er niet is, kon die in mijn hoofd geweldig worden. En dan kwam ik de eerste dag na school, na de vakantie kwam ik weer op school en dacht ik, oh.
En dan plop, dan was die wel gebarsten.
Maar dat idee dat er een soort relatie zit tussen verlangen en afwezigheid. Maar zeker ook als ik naar mijn oude schoolvakanties kijk, verlangen en verveling. Ja, dat vind ik een interessante band tussen die twee begrippen en tussen die twee ideeën of ervaringen.
En dat geldt ook voor liefde en seks en strijd. Er zijn ook zoveel metaforen en uitdrukkingen die daarop duiden dat die twee heel dicht bij elkaar liggen.
Ja, en dat is ook wel, dat heb ik, als je de roman ziet als een soort proeflaboratorium, een soort chemische opstelling waar je verschillende stofjes bij elkaar gooit om te kijken waar het gaat pruttelen en waar het ontvlamt. Dan zijn dat inderdaad de ingrediënten die ik heb gebruikt en waarvan ik flink ben gaan schudden tijdens het schrijven van het boek om te kijken wat eruit komt.
Een escort, dat was een handige manier om de twee personages bij elkaar te brengen zonder dat ze iets deelden dat jij moet uitleggen of wat dan ook.
Ja, dat. En ook wel, ik wilde graag een personage schrijven dat vervreemding kent. Dat soort los is van de werkelijkheid bijna. In de allereerste versie van de roman had ik bedacht dat je haar ontmoet in het vliegtuig en dan 5 dagen lang met haar in Qatar bent en weer in het vliegtuig terug naar Nederland. En ik had aanvankelijk het idee dat ik het zo zou beschrijven dat haar voeten nooit de grond raken. Dat ze eigenlijk altijd ofwel in een lift of op de 50ste verdieping of in een vliegtuig of in een taxi. Of met de beentjes in de lucht in bed. Dat haar voeten nooit de grond zouden raken. Dat wilde ik eigenlijk. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk omdat ik haar dan nergens heen kon laten gaan. Dus dat bleek praktisch gezien toch niet zo handig als.
Maar als idee wel mooi.
Als idee wel mooi. En dat is waarom ik graag wilde dat zij een escort was. Omdat ik wilde dat ze als het ware boven de dagelijkse beslommering en de dagelijkse werkelijkheid zweeft, maar tegelijkertijd verlangt ze ook naar iemand die haar naar de grond sleurt, die haar neerzet en zegt, dit ben jij. Dat vindt ze uiteindelijk niet.
Het deed me denken aan Lost in Translation ergens in de verte. Het deed me denken aan de film Belle du Jour.
Ja.
Ze zijn er nog wel een paar parallellen te trekken, maar een ontzettend spannend boek vond ik het.
Dankjewel.
Zullen we beginnen met de kaarten?
We gaan het doen. Spannend. Moet ik er zelf eentje trekken?
Als je wil.
Wat wil je absoluut nog maken? Goede vraag. Nou, ik heb nu met de dood van Philip Roth, en dan hoor je, wat was het, 31 romans?
Ja.
Ik hoef er misschien niet 31 te schrijven, maar ik ben relatief vroeg begonnen. Dus het idee dat je werkt aan een oeuvre en dat op termijn je ook dwarsverbanden kan zien tussen de verschillende romans. Ik had gisteren een interview met iemand over, die had alle 3 mijn romans gelezen en die zei, al je hoofdpersonen stotteren. En dat is waar. Dat klopt. Audrey in het laatste boek stottert ook. En dat lijkt me wel heel mooi als uiteindelijk er een aantal literatuurstudenten je oeuvre kunnen lezen en kunnen zien waar die dwarsverbanden liggen thematisch, maar ook in die stomme details als hoofdpersonen die stotteren. Dus ja, een oeuvre maken, een echt oeuvre, dat lijkt me wel heel mooi.
Ik heb je eerdere boeken niet gelezen, maar volgens mij zat er ook in een eerder boek SM.
Ja.
En dat komt hier ook in voor.
Ja.
De wat wildere kant van het seksuele palet, zeg maar.
Ja.
Dat is ook zo'n parallel alvast.
Ja, dat is zeker een parallel. En dat is iets waar ik, in het eerste boek was het echt een belangrijk thema. En daar heb ik toen ook ik ben naar die feesten geweest. Ik ben met heel veel mensen gepraat in die wereld. En ik ben ook al een beetje verliefd geworden op die wereld. Het is een bijzondere, mooie wereld. En het is, ja, als je het hebt over een strijdveld waar je verschillende thema's op elkaar los kan laten, dan is de SM of de fetishwereld wel een mooie plek om te zijn als schrijver.
Alleen als schrijver vond je het zelf uiteindelijk ook interessant voor jezelf?
Ik vond het ook voor mezelf interessant. Ja, tuurlijk, als je alleen maar denkt, oh, gadverdamme, dan heb je daar niks te zoeken. Dan ben je zo weer weg en dan ga je leuk over iets anders schrijven. Maar ik vond het fascinerende wereld, fascinerende mensen.
Zullen we nog een kaart doen?
Ja. Wat wil je later worden? Ja. Dat is wel leuk. Vroeger wilde ik vlinder en prinses worden. Dus daarin was ik nogal gendernormatief in mijn wensen. Ja, wat wil je later worden? Groot en meeslepend.
Groot en meeslepend
ja.
Leven.
Ik had Latijn en dan hing er in het klaslokaal van Latijn hing een hele oude afgebladderde poster met een soort Romein op een zegenwagen. En daar stond dan onder Latijn voor een groot en meeslepend leven. En daar maakten wij altijd heel veel grapjes over, maar dat is wel blijven hangen.
Je personage verliest haar maagdelijkheid aan haar leraar Latijn.
Ja, precies.
Nog een detail uit het boek.
En het was een groot en meeslepend moment.
Affaire, ja. Laten we nog een vraag doen.
Yes. Bij wie ben je in de leer geweest? Ja, heel erg bij mijn man, Peter Dreemans, die ook schrijver is. En hij, toen we elkaar net 2 of 3 maanden kende, toen ging hij naar India om een boek te schrijven. En hij bleef daar 2 maanden. En ik dacht, shit, ja, hij gaat daar een van de prachtige Indiase tegenkomen. Of een exotische backpackster uit Australië. En daar rent hij mee weg. Hoe kan ik zijn interesse vasthouden terwijl hij ver weg is? En toen hebben we eigenlijk 2 maanden lang iedere dag, nou, heb ik wel 3, 4 kantjes aan brieven geschreven. En Peter is degene die me uiteindelijk bij mijn nekvel heeft gepakt en achter een computer heeft gezet en heeft gezegd, wat jij hier allemaal hebt geschreven, als je een beetje je best doet, kan dat een roman zijn. En ik heb van hem ook wel.
En die eerste roman ging daar ook een beetje over,
ja,
toch?
Ja. En hij had ook een soort mozaïekstructuur, waar je eigenlijk nog bijna die brieven die ik toen aan hem schreef, als je het met die ogen leest, dan herken je dat ook meteen. Maar wat ik van hem ook heb geleerd, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, voor mij was schrijven heel erg iets dat deden andere mensen. Ik kende geen schrijvers en dat was een soort alchemistisch proces wat zich afspeelde in een onbekende wereld waar ik ook geen toegang tot had, voor mijn gevoel. En Peter is een schrijver die gewoon om 9 uur achter zijn computer gaat zitten en dan tot 5 uur schrijft en dan gaat koken. En hij, dat is misschien wel het belangrijkste dat ik van hem geleerd heb, dat je schrijver kunt zijn.
Dat het bestaat
dat
en dat
bestaat,
jij dat ook kunt zijn.
Dat ik dat ook kan zijn en dat dat niet, ja, dat schrijvers ook gewoon vieze sokken hebben en pasta met ui en kaas eten en ja, normale mensen zijn. En dat ik dat daarmee dus ook kan zijn.
We gaan er nog geen doen.
Wat vinden je ouders van je werk? Ja, nou, daar komt die spannende seks weer terug. ja, mijn ouders, je heet natuurlijk niet voor niets Maan Leo. Dus ik heb wel echte hippie ouders. En mijn ouders zijn heel trots op wat ik doe. Maar ik denk dat ze ook wel me willen beschermen, wat natuurlijk alle ouders willen. En ze vinden het best wel spannend dat ik door te schrijven mijn nek uitsteek. En zeker ook dat ik door over seks te schrijven, over expliciete seks te schrijven, over SM te schrijven, door te vertellen dat ik ook naar die clubs ga, enerzijds om onderzoek te doen, anderzijds omdat ik dat ook spannend vind. Ja, daar zijn ze wel beschermend in. En dan komen er ook kanten van je ouders omhoog die ik helemaal niet had verwacht. Dus bijvoorbeeld mijn moeder die veel leest, die kan bij alle andere schrijvers kan ze het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie maken. Dus als je haar vraagt, is de hoofdpersoon van deze roman de schrijver, dan weet ze precies te zeggen, nee, dat is niet zo, dat is een figuur die die bedacht heeft.
Dat is literatuur,
dat is literatuur, behalve bij mij.
Bij jou denkt ze, ach nee, je bent toch niet in de escort gaan werken en naar Qatar gegaan.
Ja, en dat is dus dat vinden ze toch best wel ingewikkeld. En dat snap ik ook wel. Zeker mijn eerste 2 romans waren heel persoonlijk. Daar heette de hoofdpersoon, die heette ook Maan. Die zag eruit hoe ik eruit zie. Die woonde ook voor een deel in Zeeland. Dus dat was, ja, daar vroeg ik er ook wel een beetje om. Maar ja, ik verbaasde me erover hoe ingewikkeld ze dat vonden.
Ja, dan is het toch ineens gewoon je dochter.
Ja, en dat wil ik ook zijn tegelijkertijd, hè. Dus dat is, ja.
Zullen we nog 1 laatste vraag?
Laatste. ben je goed in je werk? Ja, ik weet niet of je dat zelf zegt. Ja, dat ben ik.
Ja, moet je gewoon zeggen. Maar je bent daarnaast ook nog columnist.
Ja.
En je doet ook nog burleske performance dans.
Ja.
Wat houdt dat eigenlijk in?
Ja, burleske is een soort theatervorm. Een soort kruising tussen de commedia dell'arte en strippen. Dus het heeft uit de commedia komt het grappige, het grootse, het karikaturale. Maar uiteindelijk sta je wel in relatief weinig kleding, omdat je in de 5 minuten die een act doet eigenlijk altijd je kleding uitdoet. En ik doe dan wat heet neo-burlesque. Dus dat betekent dat ik dat mijn act expliciet politiek zijn, een verhaal vertellen. Dus bijvoorbeeld een van mijn acts is een ode aan Angela Merkel. Dus dan begin ik compleet verkleed als Angela Merkel, met een pruikje en mijn gezicht oud gemaakt en echt haar pak aan. Begin ik met haar beroemde Wir schaffen das speech. En dan komt er langzaam een hele harde technobeat doorheen en dan stijgt ze als het ware op. En dan wordt ze een soort sexy Wir schaffen das superheld.
En dan gooit ze dat pakje uit.
En dan gooit ze het pakje uit. En dan uiteindelijk heeft ze alleen nog maar een heel klein broekje en een heel klein BH'tje aan. En een hele grote superhelden cape waarin gouden letters Wir schaffen das opstaat.
Nou, dat klinkt heel spannend.
Je kijkt me aan.
Dat klinkt als topvermaak.
Ja, dat is het ook wel. Ja, en dat is wel het leuke is, als je vraagt waar ben je goed in, dan ben ik met schrijven vind ik nog best wel spannend. Ook omdat dat heel, ja, de feedback loop met schrijven is heel erg verwrongen. Dus je werkt 2 jaar of 3 jaar aan een boek en dan stuurt naar een uitgeverij, een redacteur, dan krijg je een beetje feedback. En nu ga ik morgen mijn boek presenteren en dan gaat het de wereld in. Ja, en dan krijg je wel feedback van je vrienden of hopelijk van recensenten of random mensen op het internet, maar toch.
Terwijl als je staat te dansen in een broekje, dan heb je die feedback meteen.
Meteen. Dus ik zie meteen, oh, dit publiek zit echt niet te wachten op mijn sexy Angela Merkel. Of, oh, dit publiek vindt mijn sexy Angela Merkel het einde.
En dan word je aanbeden. Is,
ja.
Gaat daarmee je boek toch ook een beetje over jezelf? Over,
ja,
over die,
zeker.
Die hang om aanbeden te worden, bemind?
Ja, zeker, ja. En ook om gezien te worden. Kijk, je gaat niet op een podium staan en met je borsten schudden als je niet gezien wil worden.
Er zijn vele manieren om gezien te worden.
Zeker, ja.
Maar dit is er zeker één van. Maan Leo, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En het boek, de derde, die heet De Tussenpersoon. Dank je wel.